Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee De Boer uit Nijkerk. De schriftlezing is Jona 1, vers 1 tot 16. Mededelingen namens de kerkraad, de collecte in deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor kerkelijke kas, onderlinge bijstand en advies en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ter inleiding van deze dienst zingen wij Psalm 46, vers 5. De kerkraad wenst u en jullie een gezegend dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Laten we als inleiding op deze dienst met elkaar zingen uit Psalm 77, vers 7 en 8. Psalm 77, vers 7 en 8. We luisteren met elkaar naar de 10 woorden van de Heer uit Exodus 20, naar de samenvatting van de Heere Jezus, en zingen daarna met elkaar uit Psalm 139, vers 4 en 5. Waar zou ik uw geest ontvlien? Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vat dat samen. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Voordat we met elkaar gaan bidden en lezen, wil ik u wat vragen. Toen u vanmorgen hoorde of zag dat het over Jona zou gaan, wat dacht u toen? Ik vermoed dat bijna iedereen de geschiedenis kent. En waarom is Jona nou een geschiedenis die zoveel mensen aanspreekt? Waarom neemt iedere kinderbijbel, voor zover ik dat in ieder geval weet, dat verhaal op? Waarom is het populair? En als u twijfelt of dat zo is, laat het me bewijzen. Wat komt er bij je op als je aan Jona denkt? Heeft u het op een rijtje gezet, even zo wat er als eerste opkomt? Nineveh? Een schip? Grote vis, Tarsis, een wonderboom? Misschien nog meer. Vergelijk het dus met een bladzij eerder. Wat komt er bij u op als u aan Obadja denkt? Of iets verder. Wat denkt u bij Micha? Tegen wie moest Habakkuk profeteren? Wat was Haggai's boodschap voor Juda? Jona is misschien wel het Bijbelboek waar u procentueel het meest over weet. In Nijkerk zijn we bezig met een serie genaamd Meer dan Jona. Maar als we dit zo bespreken, dan kan de vraag opkomen, zou het wel over Jona moeten gaan? Als dat al zo bekend is. Zou je niet beter een van die andere profeten kunnen behandelen? Ja, en misschien is dat wel zo. Maar wat hebt u tot nu toe aan al die kennis over Jona? Heeft die kennis je nu dichter bij de Heere God gebracht? Wat heb je ervan geleerd? Vinden wij Jona misschien een mooi boek? Omdat dat een Bijbelboek is dat we nu eens met een goed gevoel kunnen lezen. Ja, wij zijn wel zondaren, maar zo erg als Jona, nou, zo erg zijn we gelukkig niet. We zitten toch maar mooi in de kerk. En ik breng er dan niet veel van terecht misschien, maar ik loop niet weg. Of vindt u het misschien gewoon leuk? Boeiend om te horen hoe een dominee of een boek zich uit de geschiedenis van die vis redt? Of is het gewoon altijd je lievelingsverhaal geweest? En mijn vraag voordat we met elkaar gaan bidden en lezen aan het begin is, hoe komt het woord van de Heere tot u, tot jou, ook door het Bijbelboek Jona? Ook in dat eerste hoofdstuk. Laten we daar met elkaar om bidden, als we bidden om de opening van Gods woord, om de leiding van zijn Heilige Geest, met het verlangen dat we ook vandaag, ook vanmorgen, de meerdere Jona mogen ontmoeten. Ik ga u voor in een gebed. Heer in de hemel, zo komen wij tot u. Hier in de kerk als gemeente of misschien thuis met de gemeente verbonden. En wij komen tot u omdat u ons hier samen hebt gebracht. Omdat u tot ons komt in uw woord. Dat u ons aanspreekt. En Heer, mag het dan zo zijn dat u zelf uw woord opent. En met uw woord ook ons hart. En dat we bij wijze van spreken daar allemaal onze eigen naam horen noemen. Dat het woord van u niet alleen tot Jona komt, maar tot ieder van ons. En Heere, dan weet u hoeveel wij soms op Jona kunnen lijken. Heere, zou u dan uw woord willen gebruiken om ons dicht bij u te houden? En als het nodig is om ons terug te brengen, of voor het eerst bij u. En u weet dat we daar misschien helemaal geen zin in hebben. Omdat dat betekent dat heel ons leven op de kop moet. En u weet het ook als we hier zijn. Met het verlangen om u te dienen. Om u te kennen en u lief te hebben. Heere, geef dat uw woord dan ook een bron mag zijn. Waarmee de Heilige Geest werkt. En wat wij ook verstaan. En Heere, neemt u dan alles weg wat tussen u en ons in kan staan. Als we afgelopen week terugkijken en we zingen, niets ontgaat uw oog, u ziet alles, u bent overal nabij. Dan kunnen er dingen zijn waarvan we misschien zouden denken, had u het maar niet gezien. Maar Heere, de vraag zou toch moeten zijn, hadden we het maar niet gedaan. En waar dat wel is gebeurd, Heere, zou u dan genadevol willen vergeven. En willen maken dat het niet iets is wat tussen u en ons instaat, waardoor we het woord niet horen, waardoor we u in het gebed niet durven te zoeken. Heere, hoor ons zo. Niet om onszelf, maar om wat u, Heere Jezus Christus, hebt gedaan. Op het kruis van Golgotha. Omdat u gestorven bent en leeft. Hoor ons zo. Drie-enig God. Amen. We lezen met elkaar Jona 1, vers 1 tot en met 16. Aansluitend zingen we met elkaar uit Psalm 107, vers 12 en 13. Na Jona 1, vers 1 tot en met 16, Psalm 107, vers 12 en 13. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen, ik ben een Hebreeër. En ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere. Want hij had het hun verteld. Zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op, werp mij in de zee dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar zij konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden: Och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de woede de zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere, en zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. Als antwoord op de verkondiging zingen we vers 14, 15 en 16 van Psalm 107. De volgende drie versen van Psalm 107 als antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Jona 1 dus. Jona 1, dat is het hoofdstuk van de botsing. Weet je al, zo'n botsing als u net terug bent van vakantie, of als uw kinderen misschien deze week weer terugrijden uit Italië of Frankrijk, waar je dan net even iets banger voor bent dan normaal. Als je voor zo'n lange reis in de auto stapt naar een van die landen in Zuid-Europa, dan zie je het nog wel eens. Een botsing, die twee auto's langs de kant van de weg, kapot, dat zie je. En wat er met degene gebeurd is die erin zat, daar wil je liever niet aan denken. Zo'n botsing kan ook figuurlijk. In een huwelijk of in een gezin kan het wel eens botsen. Slaande deuren, boze gezichten, gekwetste gevoelens, gekwetste ego's. Zo'n botsing vinden we in Jona 1 ook. Het thema van deze dienst is meer dan Jona, de botsing. We letten op het ongeluk, op de schade en op de gevolgen. De botsing, het ongeluk, de schade en de gevolgen. Jona was een dienaar van de Heere, de God van Israël. Als profeet stond hij in zijn dienst. Of zoals dat ook wel heet, hij stond voor het aangezicht van de Heere. Hij is geboren in het plaatsje Gad Hefer, een dorp een paar kilometer ten noorden van Nazareth. En hij leefde ten tijde van koning Jerobeam II in Israël, in de 8e eeuw voor Christus. Hij wordt ook genoemd in 2 Koningen 14 vers 25. En daar vindt u een heel kort verslag van een andere profetie die hij heeft gedaan en die uitgekomen is. En daarmee zien we, Jona is geen valse profeet. Hij is een dienaar van de levende God. En tot deze dienaar komt het woord van de Heer. Hij wordt nu niet naar Samaria gestuurd, naar het hof van de koning, of naar Jeruzalem, dat andere koninkrijk. Niet naar een van die twee rijken, maar nee, naar Nineveh. Hij moet naar de hoofdstad, naar de grote stad van de vijand. Naar het heidendom. De Heere zegt, sta op. En Jona staat op. En Jona gaat. Maar niet naar Nineveh. Hij vlucht weg van God, naar Tarsus. In plaats van naar die hoofdstad van dat Assyrische Rijk, dicht bij wat nu Mosul heet, in het oosten vlucht hij naar Tarsus, in het westen naar Spanje. De wil van Jona botst frontaal op wat de Heere van hem wil. Het woord komt wel. Waarom? Het is heel simpel te zeggen, het staat Jona niet aan. De Heere schakelt Jona in, terwijl Jona liever de Heere in wil schakelen. Om Israël te bevrijden. Misschien wel om Israël terug te brengen naar de dienst van God. En daarin zit al een spiegel voor ons. Want dat maar van Jona, maar hij ging. Is dat niet het grote maar van ons mensen? Het woord van de Heere komt tot Jona, sta op en ga. En Jona stond op en ging maar. Het woord van de Heere komt tot je. Nu, als je in de kerk zit, of wanneer u thuis luistert, als je Bijbel leest zelf, het woord komt tot u, bekeer u en geloof het evangelie. Het woord komt tot je als het tot je gezegd wordt. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Hoe vaak is dat woord tot u gekomen? En dan de vervolgvraag, en wat heb je er tot nu toe mee gedaan? Misschien heel vroom gezegd, ja, ik wil het wel, maar... Maar, dat kan ik niet. Je beleidt het allemaal heel netjes, maar je staat op en je doet wat anders. Dat zien we bij Jona ook. En sinds hij God verlaat, gaat het alleen maar omlaag. Het gaat omlaag, weg van de dienst van de Heer naar Jaffo, de havenstad. Wat zou Jona gedacht hebben? Zou hij Psalm 139 niet hebben gekend? We zongen het, waar kan ik uw aangezicht ontvluchten? Woonde ik aan het einde van de zee nog voorbij Tarsis? Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Of zou Jona misschien een mens geweest zijn? Zoals u en ik. Als je vlucht, dan doe je dat niet verstandig. Dat doe je niet rationeel. Je weet het wel, maar toch. Zijn wij ook op de vlucht? Letterlijk of figuurlijk? Omdat uw wil op die van de Heere botst? Omdat wij onze maars maar tegen zijn woord in blijven brengen? Gemeente, als dat zo is, het zal er op stuk breken. God laat zijn wil frontaal op die van Jona botsen. Hij mag niet blijven lopen, hij mag niet af blijven dalen. Steeds verder bij zijn aangezicht vandaan. Of bent u niet zo'n mens? De preken die u hoort, de Bijbelgedeelte die u leest, daar zegt u, dat is precies wat ik wil en ik kan het nog allemaal zo doen ook. Wanneer we onszelf heel eerlijk onder ogen zien, dan komt Jona misschien al wel wat dichterbij. Omdat we toch zelf allemaal wat meer op Jona lijken, als dat het ons lief is. Jona probeert te vluchten, steeds verder bij God vandaan, zelfs op volle zee. Maar de Heere gaat Jona straks dwingen om onder ogen te zien dat hij wegloopt van God. Een hevige wind wordt op het water gegooid, er ontstaat een grote storm, het schip dreigt te breken, iedereen is doodsbang. Ze werken met man en macht, alles om het schip te redden. Iedereen. Behalve Jona. Vers 5 opnieuw. Maar Jona. Daar hebben we het weer, hè. Dat maar. Waardoor we weg blijven lopen. Waardoor Jona zich blijft verstoppen. Waarschijnlijk kroop Jona zelfs tijdens die storm weg. Niet omdat hij als de meerdere Jona straks zo'n vertrouwen heeft. Als de Heer Jezus. En zo'n groot geloof. Nee, maar omdat hij zich verstopt, afdaalt, zelfs in het schip, nog verder bij God vandaan. En dat staat de Heer niet toe. Hij dwingt Jona onder ogen te zien hoe hij de confrontatie zoekt met iemand van wie hij het alleen maar kan verliezen. De kapitein daalt ook af, hij maakt Jona wakker, zegt hem te bidden. Hij zegt hem, sta op, roep uw God aan. En wat wij in onze vertaling niet zien, is dat deze opdracht bijna gelijk is aan de opdracht die God gegeven heeft in vers 2. Sta op en predik. In het Hebreeuws is dat roepen en dat prediken, dat is hetzelfde woord. In beide gevallen staat er, sta op en roep. Maar voordat Jona nu als prediker naar Nineveh kan, gehoor kan geven aan de opdracht van de Heer die hem in herinnering wordt gebracht door die woorden van die kapitein. Zou hij eerst zelf weer op moeten staan en bij God moeten komen. De Heer gebruikt de kapitein en de bemanning van dat schip op een wonderlijke wijze om Jona tot een bekentenis te brengen. Maar nog is Jona niet zo ver. Hij blijft zwijgen, hij blijft stil. Totdat het lot op hem valt. Maar hoe zou dat ook anders kunnen? Hè? Hoe zou Jona gehoor kunnen geven aan de oproep van die kapitein? Hoe zou hij biddend Gods aangezicht kunnen zoeken? Terwijl dat nou juist is waarvoor hij op de vlucht is geslagen. Hij weet, vers 13, dat die storm er vanwege hem is. Maar hij gaat pas praten als het lot geworpen wordt en het lot op Jona valt. Het lot. Wat een pech, hè? Eerst die storm, nu het lot. Wat een ongeluk, je kan er niks aan doen. Pech? Een ongeluk of is het toch meer? Het lot wordt in de schoot geworpen. Maar elke beslissing daardoor komt van de Heere. Zegt Spreuken 16 vers 33. De Heere brengt Jona op dat punt dat hij er niet meer onderuit kan. Zelfs het bijgeloof van die zeemannen kan God gebruiken. De Heere laat Jona niet met zijn onbeleden zonde lopen. Hij kan het niet meer maken om te blijven zwijgen. Laat het niet zo ver komen. Dat de Heere u, dat de Heere jou zo tegemoet moet treden. Je zo stil moet zetten als in een storm, omdat je volhardt in het niet willen luisteren naar zijn stem. Hij roept u. Zoals hij Jona riep in die storm, geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Stop met je verzet, wat dat ook is. En laat de Heilige Geest zo in u werken en bid daarom dat al dat verzet gebroken wordt. En dat kan u niet uit eigen kracht doen, dat moet u ook helemaal niet uit eigen kracht doen. Maar u moet het moment dat u stopt met zich te verzetten ook niet uitstellen, want het wordt alleen maar moeilijker. Want dat verzet tegen de Heere, het weglopen voor zijn aangezicht, de zonde die er in je leven is of is geweest, dat kan wel eens de reden zijn dat je op een gegeven moment niet meer kunt bidden. De nood zou je moeten leren bidden. De mensen roepen je ertoe op. Alles vraagt je God te zoeken. Maar u kunt het niet. En misschien wilt u het geen verzet noemen hoor. Maar of het nou een zonde is uit het verleden. Onuitgesproken verdriet. Een ruzie. Iets waardoor het gebed geen plaats heeft in je leven. Maar als het bidden op een gegeven moment ook samengaat met het niet meer lezen van de Bijbel zoals dat zo vaak is, dan betekent dat ondertussen wel dat u gestopt bent met het zoeken naar de wil van de Heere en dat u ook gestopt bent met bidden. Dat u ook uw eigen wil niet meer bekend maakt bij God. Mag ik eens vragen, wordt Jona al minder leuk? Omdat het niet alleen over Jona gaat, maar ook over ons. Dat niet alleen hij weg is gelopen voor de Heere God. Maar dat die trek om zelf te willen weten wat goed is, ook in jouw hart zit. Omdat het woord ook tot jou komt en je jezelf de vraag moet stellen, wat doe ik ermee? Ziet u, het gaat hier om zoveel meer dan Jona alleen. Zeker ook als we gaan letten op de schade. Als die twee auto's botsen, dan gaat er wat stuk. Er is schade. En afhankelijk van hoe snel die auto's rijden, of die botsing frontaal is of niet, is die schade groot of klein. De wil van Jona botst frontaal op wat de Heere wil. En de Heere bepaalt hem daarbij door die stormwind op het water te gooien. Door Jona te dwingen te bekennen wie hij is. En ook dan gaat er iets kapot. Jona's egoïstische ik gaat eraan. En het grote verschil tussen de schade in een botsing zoals wij die meemaken en de botsing van Jona is dat de schade van zo'n auto, dat is heel vervelend. Maar de schade aan een ik zoals dat bij Jona centraal staat, dat is noodzakelijk. Het leven van Jona waar hij zelf centraal staat, waar zijn wil belangrijk is, hoe begrijpelijk ook, hoe vroom misschien ook, dat gaat eraan, dat moet weg uit zijn leven. En in plaats daarvan moet hij ervaren en erkennen dat de Heere God is en zijn wil is heilig. Ervaren dat God er is. Dat is iets wat we misschien allemaal wel willen. Maar realiseert u zich dat de Heilige Geest niet altijd het gevoel geeft dat je een compliment krijgt. Jona laat ons zien dat het ervaren dat de Heere God is heel confronterend kan zijn. Om in je leven ruimte te maken voor genade en vergeving, moet je de zonde uit het verleden of de zonde van dit moment, waar je maar niet mee breekt, soms onder ogen zien. En wat kan dat pijnlijk zijn? Maar wat kan dat ook helend zijn? Als de Heere dat gebruikt om zichzelf in uw leven centraal te stellen. Jona vlucht. En dat doet hij zonder iets te zeggen. Hij had alles afgekocht, zelfs het bidden. Maar door de storm moet hij het allemaal bekennen. Ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Tegenover de heiden op het schip moet hij het zeggen. Ik doe wel wat ik zelf wil, maar de wil van de God van de hemel hoort centraal te staan. Jona spreekt op zo'n manier dat het voor deze zeelieden duidelijk wordt dat hij vlucht voor God. Ze dachten met elkaar alle belangrijke goden te kennen. Goden die allemaal een stukje van de werkelijkheid onder hun macht hadden. Een God voor de zee, een God voor de handel en voor de vaart. Voor de oorlog of de liefde, voor de vruchtbaarheid. En je zou eindeloos door kunnen gaan. En geen van al die goden kon hun smeekbeden en offers horen. Dat is de nevenschade van die botsing tussen Jona en de Heere. Ook alle afgodsbeelden van die heidenen gaan eraan. Via Jona komen zij in contact met de God van de hemel. De God die de zee gemaakt heeft en het droge. En die God keert zich tegen het schip. Omdat Jona zich van God afgekeerd heeft. En die mannen zijn doodsbang. Doodsbang dat zij meegesleurd zullen worden in Jona's val. Dat zij slachtoffer zullen worden van Gods toorn tegen een ongehoorzame profeet. En ze verwijten Jona, die zogezegd de Heere vreest, maar die tegelijkertijd voor hem wegloopt. Hoe hebt u dit kunnen doen? Die mannen wijzen het pijnpunt bij Jona aan. Als hij het zelf misschien nog niet onder ogen wil zien. naar Nineveh gaan, dat was zijn plicht. En het schip naar Tarsis is zijn ongehoorzaamheid. En in doodsangst vragen ze, wat kunnen we doen om de zee stil te maken? Aan Jona de profeet. Deze God is toch zijn God? Hij heeft de zee gemaakt. Hij kan misschien wat al die nietige afgoden niet kunnen. En dan moet Jona het bekennen. Pak mij op en werp mij in de zee. Daar geeft Jona zijn eigen ik op. Hij zegt, het is om mij. Ik heb gezondigd. En weet u, we vinden het dan weer niet zo erg als we Jona lezen dat Jona op dat punt komt. Maar als het om meer dan Jona gaat, dan is dit de splinter in zijn oog. Maar als het niet meer op afstand blijft staan, wat is dan de balk in de uwe? Als het ook over jouw leven gaat, wat is er als we het zouden weten waarvan we vol verbazing kunnen moeten vragen, hoe heeft u dat kunnen doen? Wat is er waardoor je eigenlijk tegen je naast en tegen de Heere moet zeggen, ik heb gezondigd. En er is misschien wel niemand die ervan weet. Blijf er niet mee lopen. Of zit dat niet in uw leven? Of denkt u dat dat niet zo is? Moet uw eigen wil, waarbij je zelf precies denkt te weten wat goed is en wat niet, moet die altijd nog een keer botsen op dat wat de Heere wil? Want dat moet er een keer van komen. Allemaal gaan we achter Adam aan bij de Heere vandaan. Totdat het woord van God tot je komt. Totdat de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, ons stilzet. Tot onze eigen wil gebroken wordt. En dan zien we dat Jona zich opoffert voor de zeelieden. En wat zijn motivatie was, wat hij dacht, we weten het opnieuw niet, het staat er niet. Is het een ultieme poging om nog verder te vluchten bij de Heere vandaan, nog verder af te dalen de diepte in, de dood in? Of beseft hij dat dit de enige manier is om het schip en de bemanning te redden? Hoe dan ook, hij neemt de schuld van de zonde op zich. Hij zegt, werp mij in zee, dan zal de zee u met rust laten. In die zee, die wordt opgezweept door de golven. En Jona wist nog niet wat wij weten, hè, dat de Heer een vis zou beschikken. Zo hij als de bemanning, ze weten, dat is een onherroepelijke dood. Jona zegt, ik voor jullie. En zo zien we in deze geschiedenis, in het Oude Testament, een geschiedenis vol zonde en nood. Een geschiedenis van strijd en angst, midden tussen de golven, de schaduw van een kruis verschijnen. Een schaduw die wijst naar het kruis van Golgotha. Als teken van zelfopoffering. Lijden en sterven om anderen te redden. Zo gaat het om meer dan Jona. Het gaat om hen die zegt, meer dan Jona is hier. De Heer Jezus Christus. Maar dan is er wel een groot verschil. Jona offert zich op voor mensen die door zijn toedoen lijden. Door zijn eigen zonde verkeren anderen in doodsnood. Christus offert zich op voor mensen. Voor een wereld die door eigen zonde lijdt. Hij had geen enkele schuld. Jona offerde zich misschien op uit een soort schuldgevoel. Christus uit pure, zuivere, goddelijke liefde. Hij heeft de wereld zo lief gehad dat hij bereid is geweest de zonde van de wereld op zich te nemen. En onder die last te lijden en te sterven. En zo plaatst Jona, de geschiedenis van Jona, ons voor het kruis van Golgotha. Waar we de straf zien van ons rebelleren en ons blijven weglopen tegen God. Waar hij die één is met de Vader, waar hij die eenzelfde perfecte wil heeft. De gevolgen volledig draagt. Alle schade incasseert. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Jezus' ondergang in de dood moet uw opgang in het leven zijn. Net zoals de ondergang van Jona in het water de redding betekende voor dat hele schip en alle opvarenden omdat de zee stil werd. Ons zondige ik moet met Jona verdrinken en met Christus sterven op Golgotha. Want deze Christus redt van de dood door het geloof. Daar komt het op aan. Want wie de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En de toorn van God blijft op hem. Ik weet niet welke dingen er ondertussen misschien in je hoofd zijn gekomen. Je kan proberen je zonde te vergeten. Je kan proberen ze weg te stoppen, ervoor weg te kruipen zoals Jona wegkroop in het schip. Is het je gelukt? Wat u gedaan hebt, ben je dat echt vergeten? En stel dat het je lukt. Zou de Heer het vergeten omdat u er niet meer aan denkt? U kunt proberen zelf uw zonde te vergeven. Zoals die zeelieden probeerde zelf naar het droge te roeien. Maar het redde Jona niet. En als u daar nou wat van herkent, dan is het grootste probleem misschien nog wel dat je zonde ziet als iets wat je verkeerd hebt gedaan. Wat gecompenseerd moet worden door iets anders, wat je zelf kan doen. Terwijl er maar één mogelijkheid is. De zonde moet niet gecompenseerd, nee, ze moet vergeven worden. Wij moeten vergeven worden door Christus, die God voor ons tot zonde heeft gemaakt. En na het ongeluk en na het inventariseren van de schade kunnen de gevolgen wel eens heel groot zijn. Voor Jona ook. Hij gaat straks onder. Hij komt in die vis. Hij gaat dan straks eindelijk doen wat hij moet doen. Tot God roepen. En daarvoor moet u thuis dat boekje maar eens uitlezen. Het is heel kort. Maar voor nu willen we nog onder ogen zien dat het gaat om meer dan Jona. Ook die bemanning van het schip ondergaat een levensgrote verandering. De gevolgen zijn enorm. Ze waren doodsbang. Maar zonder dat ze het beseften, zijn zij in aanraking gekomen met de levende God. De God van de hemel die de aarde en de zee gemaakt heeft. En kijk even in uw Bijbel mee. Dan lopen we een paar versen bij langs waar we die zeelieden tegenkomen. In vers 5 ontmoeten we ze. Als de storm ook hen overvalt, en dan citeer ik de Statenvertaling, omdat die duidelijker weergeeft dat telkens hetzelfde woord wordt gebruikt. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk allemaal tot zijn God. Ze zijn bang. En allemaal gaan ze tot die God roepen die in hun thuisland aanbeden wordt. En dan in vers 9 zegt Jona tot deze mannen dat hij op de vlucht is voor die God die die storm veroorzaakt en macht heeft over zee en land, omdat het de God van de hemel is. Toen vreesden die mannen met grote vrezen. Ze worden nog banger. En hoe zou dat ook anders kunnen? Ze worden niet maar overvallen door een storm. Het is geen pech, het is geen ongeluk. Een Een almachtig God zit achter hen aan. En dan vers 16. Nadat Jona in de zee is geworpen en de zee tot stilte is gebracht. Die zin die begint hetzelfde als het andere versen. Echt woordelijk hetzelfde. En dan wordt er één woord toegevoegd. Toen vreesden die mannen met grote vrees. En dan volgt dat ene woordje. De Heere. Jona zegt alleen, ik ben er zo'n eentje die de Heere vreest. Ik ben er zo'n eentje uit Israël, maar hij handelt er niet naar. De Heere heeft deze mannen geleerd door de storm heen hem te vrezen. En daarvoor is hij een lange weg gegaan. Eerst werden ze bang voor dat wat ze niet kenden. Toen werden ze bevreesd voor God die hun leven bedreigde. Maar toen Jona overboord ging, toen heeft de Heere willen laten zien dat hij zich ook over hen ontfermt. Dat hij hun genadig is, dat zelfs de wind zijn stem gehoorzaamt. En dat hij hen niet straft om de zonde van Jona, dat zij worden gespaard. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. Deze heidenen gaan Jona voor. Jona komt pas aan het einde van hoofdstuk 2 op dit punt. Zij erkennen God en geloven hem. En vanuit diep ontzag dat deze God over leven en dood gaat. Dat hij alle macht heeft. En dat zij kleine mensen zijn. Zij zijn verder dan Jona. Zij zijn zelfs verder dan de leerlingen van de Heer Jezus. Want als zij met hem op het meer zijn en Christus de storm stilt en de wind naar hem luistert. Markus 4 vers 41. Dan zeggen de leerlingen bijna hetzelfde als deze zeelieden. Zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar. Wie is deze toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. De leerlingen vrezen met grote vrees om vragen te gaan stellen. De zeelieden zijn in die korte tijd meer geleerd. En ze hebben de Heere lief. En ze brengen hem een offer. Ze doen geloften. Ze gaan voor hem leven. Zo wil de Heilige Geest heel de schrift gebruiken. Zo komt het woord van God tot u. Ook in Jona 1. Om je op dat punt te brengen. Daar waar je in leert zien hoe genadig de Heere God is. Dat je begrijpt dat dat is om het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. En wanneer je dat onder ogen ziet, ook voor hem te willen leven. Niet via angst voor het onbekende, voor een God die u niet is geopenbaard zoals de bemanning in eerste instantie. Niet doordat u de wil van God moet zoeken door het lot te werpen. Nee, u mag dat zelf zoeken en ontdekken, lezend en biddend in het woord. Want Christus is gekomen en hij heeft zijn Heilige Geest gezonden die u in heel de waarheid leidt. En je mag erop vertrouwen dat deze Geest ook nu met ons is. Dat hij de Heere wil openbaren. En nee, dat maakt het niet altijd makkelijker. Ons weglopen en onze zonden moeten we nog steeds onder ogen zien. Maar het maakt het wel enorm rijk. De ontdekking wie God is en wie je zelf bent. Dat kan door een botsing heen gaan. Een botsing waarbij wij de schuldige partij zijn. Omdat onze wil op die van de Heere botst. Maar waarin, in het geloof, Christus de schuld volledig op zich neemt. Amen. Laten we met elkaar danken. Heer in de hemel, u mijn verlosser noemen. Geef dat door uw woord gewerkt wij allemaal op dat punt mogen komen. En dank u, Heere, dat dat woord van u tot ons gekomen is. Zoals wij hier zitten, zoals we thuis meeluisteren. En dat niemand van ons kan zeggen dat het niet kwam. Heere, dank dat u uw knechten en uw kinderen niet loslaat en niet laat lopen als zij verkeerde beslissingen nemen en bij u vandaan gaan. En Heere, u hebt gehoord hoe wij zongen, hoe wij bidden. En u weet of dat ons misschien moeilijk afgaat. Omdat bidden zo moeilijk valt. Heere, werk dan zo met uw woord en geest. Dat we hier als veranderde mensen weg mogen gaan. Als bekeerde mensen. En dat dat ook te zien zal zijn in ons leven. Dat waar er misschien een botsing is tussen u en ons. Waar ons hoofd heet is, maar het hart koud. En hard. Heere, dat u daar verandering in aanbrengt. En dat er ook een wil bij ons geboren wordt. Waarmee en waardoor we eenswillend met u zijn. Leer ons dat door uw geest. Heere, geef ons zo een goede zondag. Wees hier in deze gemeente met de gemeente. Dat ze in liefde om mogen zien naar elkaar. Heere, wij bidden u of u moet zijn met dominee van der Zwaag en het werk dat hij doet. Heere, dat het zegenrijk en vruchtbaar mag zijn. Wees bij het beroepingswerk. Geef wijsheid aan de kerkenraad. Heere, verhoor ons. Niet om wie wij zijn, niet om wat wij doen, maar om uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Er wordt nu gecollecteerd. Daarna zal onze slotzang zijn Psalm 116, vers 9 en 10. Na de collecte Psalm 116, vers 9 en 10. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Thank you.